Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermeunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant dominee Vogel. Herman Keizer bespeelt het orgel. Verder wordt er meegewerkt door de Zuidhoven Praiseband. Dan, broeders en zusters, de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit de opwekkingsbundel lied 277, Machtig God Sterke Rots. Lied 277. Daarna zingen we weer uit de opwekkingsbundel. Nu zingen we nummer 733. Bless the Lord, O my soul. Lied 733, eveneens uit de opwekkingsbundel. Na het gebed, na foto en groet, zingen we uit het liedboek, gezang 460. Loof de koning, heel mijn wezen. Gezang 460 uit het liedboek zingen we na votum en groet. En we zingen dit in wisselzang. Lied 460 uit het liedboek. De schriftlezing is uit Daniël hoofdstuk 6. Daniël hoofdstuk 6 wordt door verschillende mensen gelezen. Daniël hoofdstuk 6. En na de lezing, de schriftlezing, zingen we Psalm 34. De verzen 1, 2 en 3. In de nieuwe berijming. Psalm 34, de verzen 1, 2 en 3. In de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Dan de verkondiging. Daarna zingen we uit de opwekkingsbundel lied 575. Jezus alleen, ik bouw op hem. Ook een bekend lied. Lied 575 uit de opwekkingsbundel zingen we na de verkondiging. Na dankgebed en voorbeden zingen we opwekking nummer 270. Wie is God behalve onze Heer? Lied 270 uit de opwekkingsbundel. Na de inzameling van de gaven zingen we als geloofsbelijdenis lied 347 uit de opwekkingsbundel. Een bekende geloofsbelijdenis. Nummer 347 uit de opwekkingsbundel. En we sluiten af tot slot met lied nummer 702 uit de opwekkingsbundel. Lied 702. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Verder een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, jongelui, jongens en meisjes, broeders en zusters en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze middagdienst. We hebben nog een enkele mededeling. Mevrouw Pils Zwart is vrijdag opgenomen in het ziekenhuis met een lichte hartinfarct. Het gaat weer redelijk met haar. We zullen straks voor haar bidden. Na de dienst is er voor alle jongeren een maaltijd hierna. Na deze dienst dus van harte uitgenodigd. We gaan er een gezellige avond van maken. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van Machtig God, Sterke Rots. En dat doen we samen met de praiseband. Kerkraad wens u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Loof de koning, heel mijn wezen. We willen dat lied met elkaar in wisselzang zingen.
We willen u danken en bidden voor het afgelopen seizoen en voor de opening van het woord. Als we gaan bidden voor onze jongeren in het bijzonder, dan doen we dat uiteraard ook voor onszelf. Het gebed is opgebouwd uit een paar passages uit de Bijbel. Veel stukken in de Bijbel kunnen we lezen als een gebed. Lees bijvoorbeeld Micha 6 vers 8. De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Hij wil niets anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met God. Deze woorden waren bestemd voor het volk van Israël, maar die kunnen we natuurlijk ook op onszelf betrekken en die kunnen we ook bidden voor onze kinderen dat ze de liefde voor God mogen vinden. Laten we bidden en danken. Heere God, dank u wel. We willen u zo danken aan het eind van het seizoen, dat we bij u mogen komen over wat u ons heeft gegeven. Dan denken we in het bijzonder aan de 17 mensen en uiteraard ook aan Ellen en Steven Baks, die getuigenis van het geloof mochten afleggen. We danken u voor het verlangen van anderen die hebben aangegeven een leven met u te willen en het verlangen hebben uitgesproken om eigenlijk ook wel belijdenis te willen doen. Heer God, we willen u danken voor de fijne clubbijeenkomsten van de Hoeksteen, Josia en Hadassa en WWI. En we kunnen terugkijken op fijne weekenden met elkaar, waarin we mochten ontdekken hoeveel wonderen u eigenlijk wel al niet gedaan heeft in de Bijbel, maar ook nog steeds doet, vandaag nog steeds. We danken u voor de oppas, voor de zondagsschool, voor de catechese. Heer, dank u wel dat u voorzag in enthousiaste leiding die met gedrevenheid en liefde met de kinderen en jongeren aan de slag wilde gaan. We danken u voor de fijne avonden en gesprekken die door de JP'ers, het kinderpastoraat en de celgroepleiders met de jongeren mochten hebben. Heer God, we danken u voor het kinderkoor dat zij ons laten zien en laten horen hoe heerlijk het is om u de lof toe te zingen. Heer God, wij danken u voor de jongeren zelf. Wij prijzen u omdat u ze zo prachtig heeft gemaakt. U zag hen al toen ze nog niet zichtbaar waren. Elke dag van hun leven staat in uw boek opgeschreven. Wat een troost, heren. Heren, wilt u erop letten of onze jongeren misschien de verkeerde weg opgaan? Wilt u hen leiden op de weg die naar uw eeuwigheid leidt? Wilt u onze kinderen laten zien wat goed is? Dat ze recht doen, trouw zullen zijn en uw weg zullen gaan? Heere God, wilt u hen leren dat deze dingen belangrijker zijn dan wat ze doen, dan succes of prestaties? Onderwijs onze jongeren in het luisteren naar goede raad en aanwijzingen, zodat het een uiteindelijk wijs zal maken. Leer onze Vader, onze jongeren, om op u te lijken, liefdevol en genadig, niet snel boos, overvloedig in liefde en trouw. Laat hen niet op een dwaas lijken die zijn boosheid de vrije loop laat gaan, maar geef dat ze wijs zijn en zichzelf in bedwang kunnen houden. Geef hen kracht en zegen hen met vrede, dat ze in overvloed mogen delen in uw genade en vrede, doordat zij u kennen en onze Jezus Christus. Geef dat onze jongeren tevreden zijn, Heere God, onder alle omstandigheden, dat ze dankbaar mogen zijn om wie ze zijn. Geef dat onze jongeren u gedenken, zeker nu ze nog jong zijn. Wilt u hen leren te genieten van de dingen die u geeft? Als er nog iets is van een sluier over de ogen, wilt u die dan wegnemen? Haal de verblindheid weg van hun gedachten die verhinderen u te zien zoals u bent, zodat ze het evangelie kunnen verstaan en het licht van uw heerlijkheid kunnen zien. Dit bidden wij, o Heere God, omdat het ons grootste verlangen is dat onze jongeren een weg met u gaan. Heer God, we willen u ook danken dat onze dominee een plek in het jeugdwerk heeft mogen vinden, ook in de jeugddiensten. Heer God, wilt u hem ook verder zegenen in het werk wat hij doet. Heer God, we willen ook bidden voor deze middag. Wilt u ons helpen om te luisteren naar uw woord, zodat we uw woord ook een plaats kunnen geven in ons hart, dat we het kunnen bewaren, dat we het kunnen toepassen in ons leven. Heer God, wilt u zijn ook met de dominee, wilt u hem helpen met het spreken en wilt u geven dat alles naar uw eer mag zijn, tot opbouw van uw gemeente. Heer God, zo danken wij dat er een periode van rust voor ons ligt, even geen school, geen werk, lekker vakantie. Heer God, wilt u deze periode zegenen en wilt u zich aan ons blijvend bekendmaken. Want Heer, als u zich ook maar 1 millimeter van ons verwijdert, zouden wij niets meer zijn. Heer God, dit bidden wij zeker niet omdat het verdienen, maar om Jezus wil. Amen.
gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. En Stineke en Rien en Diana mogen naar voren komen. We lezen vanmiddag Daniël 6. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van wie Daniël er 1 was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen:
wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God.
Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem:
koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van Mede en Persen, die niet mag worden herroepen.
Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning:
hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen 30 dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens dan ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou moeten worden geworpen?
De koning antwoordde en zei:
dat woord staat vast volgens de wet van Mede en Perzen, die niet mag worden herroepen.
Toen antwoordde en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning:
Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt geen acht geslagen, maar op 3 tijdstippen per dag doet hij zijn gebed.
Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk en hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning:
weet, o koning, dat het een wet van Mede en Persen is dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden.
Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël:
o God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen.
Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vasten door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël:
Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen?
Toen sprak Daniël tot de koning.
O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan.
Toen werd de koning zeer verheugd daarover en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd en men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil. Zij hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen. Toen schreef koning Darius aan alle volken, natieën en talen die op heel de aarde woonden:
Mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van God van Daniël. Want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen.
En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. Tot zover Daniël 6. We zingen Psalm 34, vers 1, 2 en 3. Ons lied na de preek is het lied Jezus alleen, ik bouw op hem. Saai of toch niet? Ja, saai. Dat zou deze dienst kunnen zijn natuurlijk. Hè? Zou de preek kunnen worden? Dat weten we nog niet. Zou de muziek kunnen zijn? Zou de maaltijd kunnen zijn als je knakworst verwacht en soep? Je zegt, ja, dat hebben we het hele jaar al gekregen. Maar het kan toch ook heel anders. Maar het gaat natuurlijk vooral over die Daniël, hè? Want die man die stelt ons wel voor raadsels. Een heel bijzondere man. Hoe kan het nou zijn dat iemand zo is? In Daniël 1 staat er. En Daniël bleef aan het hof van de koning tot het eerste jaar van koning Kores. Dat is zo'n soort jaartalletje, hè? En dat is natuurlijk saai om te leren als je allemaal jaartallen in je hoofd moet leren. Nou, vroeger hadden ze natuurlijk andere jaartelling. Nou, je zou kunnen zeggen dat is zo'n saaie jaartelling. Net zoiets als 1600 slag bij Nieuwpoort. Maar ja, als je eens even nagedenken, is eigenlijk wel heel bijzonder. Hij bleef daar aan het hof tot het eerste jaar van koning Kores. De pers. Nou, inderdaad, koning Kores was een pers, een Iraniër om het zo te zeggen. En zijn voorganger was Darius, dat was een Meder. Iemand uit het rijk dat een beetje boven Iran ligt. En daarvoor had je Belshazzar en Nebukadnezar. En ja, bij andere bronnen weten we dat er nog een paar koningen zijn geweest. Maar Daniël heeft daar 70 jaar gezeten. Nou, als je 70 jaar terugdenkt, dat is 1943, hè, is dat toch? Ja, 1943. Nou, toen hadden we hier officieel koningin Wilhelmina. Zat in Londen, maar vooruit was wel onze koningin. En stel je voor dat er toen al iemand was die de raadheer of de raadsvrouw was van koningin Wilhelmina. Die dat niet alleen was bij koningin Wilhelmina, maar ook bij koningin Juliana 1948 tot 1980. En koningin Beatrix in 1980. En nu van koning Willem-Alexander in 2013. Nou, dat gebeurt al bijna nooit, want als er een nieuwe koning komt, zeggen nou, we hebben een nieuwe raadgever nodig en zo gaat dat. Maar dit is nog heftiger. Want het zijn ook heersers van heel verschillende koninkrijken. Die elkaar niet konden luchten of zien. Nebukadnezar was er een van Babel, een Babyloniër. En dat rijk was verslagen door het rijk van de Mede en de Perzen. En Darius was dan tijdelijk eventjes een koning. Maar Kores was eigenlijk de grote koning daarachter. Maar al die tijd is Daniël daar dus aan het hof geweest. Al die tijd was hij dus heel belangrijk voor het grote rijk. Ja, het grote rijk van Babel, het grote rijk van de Mede, het grote rijk van de Perzen. Hoe dan ook. U zegt, ja, dat vind ik een beetje saai als je altijd maar een beetje aan de top staat. Nou, hij stond 70 jaar aan de top. Dat is vrij saai, denk ik inderdaad. De ene keer kreeg hij meer promoties dan de andere keer. Ik denk eens, een heel bijzonder moment dat hij een promotie kreeg. Toen was hij de tweede van het rijk geworden plotseling. Dat hebben we de vorige keer gehoord, toen hij zo uitstekend kon vertellen wat er op de muur geschreven werd. Gewogen en te licht bevonden. Of geteld, gewogen, te licht bevonden. Koning Belshazzar, die zijn ondergang zag en maar begon te drinken. Ja, je moet toch wat, als je weet dat je sterft. En hij zegt van, geweldig gedaan Daniël, ik maak je tot de tweede van het rijk. Nou, toen kwam de ander weer. En weer kreeg Daniël een hoge plaats. Heel merkwaardig, hè, dat al die tijd er dus mensen waren die Daniël vertrouwden.
Die zeiden van, dat is een goede vent, die moeten we hebben. Ja, het is er wel een van koning Nebukadnezar, het is er wel een van koning Belshazzar. Niks mee te maken, het is een goede vent. Moeten we hebben. Oer en oer betrouwbaar. Onkreukbaar. We weten dat het begon al met dat niet eten van alles wat van de tafel van de koning kwam. Daniel 1, de eerste keer dat we erover nadachten. Samen met zijn drie vrienden deed hij dat. Hij zei, ja, we blijven trouw aan God. En ze waren daarin niet te vermurwen en God was met hen. Daarna dat verhaal van die drie vrienden. Die bleven staan, ook al zouden ze in de oven geworpen worden. Als ze niet zouden buigen voor het grote beeld van koning Nebukadnezar. En ze bleven staan. Daniel was onkreukbaar in alle adviezen die hij gaf aan koning Nebukadnezar. Hij sprak hem niet naar de mond. Hij zegt niet van, u bent zo'n geweldige koning. Hij zegt gewoon, u bent gewoon dom koning. Heeft hij gewoon gezegd. U bent zo verkeerd bezig. En ze accepteerden het van hem. Maar hij was dus oer en oer betrouwbaar. Is dat nou leuk of niet, om betrouwbaar te zijn? Onkreukbaar te zijn. Onkreukbaar, dan denk je aan iemand van wie de broek ook in de vouw zit. Zo iemand die dan heel keurig en strak door het leven gaat. Is dat nou leuk of is dat saai? Nou ja, ik denk, er zijn wel films gemaakt over het leven van Daniel. Of over momenten uit het leven van Daniel. Maar eerlijk gezegd kun je geen soapserie van Daniel maken. Want ja, daar gaat het over ondeugden. Over liegen, bedriegen, overspel. En daar kun je natuurlijk hele verhalen van maken. En daar zou je van kunnen smullen als je dat zou willen. Er valt over Daniel niet te doen. En als je nou zegt van zo iemand wil ik hebben. En van zo iemand, ja, daar kijk ik tegenop. Dat vind ik gewoon een leuke man. Dat vind ik gewoon een leuke vent. Daar kun je mee lachen en zo. Hè. En dat is nou geweldig. Nou ja, dan is het van Daniel niet te maken. Terwijl Daniel, en dat verbaast me toch elke keer weer, toch altijd aan de top staat. En hoeveel mensen aan de top houden dat vol? Om betrouwbaar te zijn, onkreukbaar te zijn. We zeggen wel eens, er zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. Ja. Lijkt me heel vervelend als dit je telefoon is. Maar reis uit. We zeggen wel, het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen, maar zo is dat inderdaad. Kijk eens in het bedrijfsleven. Hoe lang blijft dat goed gaan? Hè? Hoe vaak hoor je niet van mensen die dan toch na een jaar, een loop van tijd, dat het toch weer niet goed gaat. Hè? Dat ze toch ergens steek hebben laten vallen. Dat ze toch wat gefraudeerd hebben, dat ze niet helemaal eerlijk zijn geweest, dat ze toch weer wat gesjoemeld hebben, dat het niet helemaal zo is gegaan als het had gemoet. Vaak hoor je dat niet. Denk je van mensen die geweldige dingen hebben gedaan, maar dat je dan toch op het laatst zegt van nou ja, hij had ze ook wel flink achter zijn elleboog. En hoe vaak gaat het ook niet zo in de politiek? Hoe vaak blijven mensen op een post, hoe vaak worden ze uiteindelijk ook niet afgeserveerd, omdat er toch weer wat misging. Daniel, al 70 jaar aan de top. Ja, je kunt zeggen, het is saai, 70 jaar aan de top. Het is eenzaam aan de top, inderdaad. Maar dat betekent niet dat er niet meer mensen zijn die naar die top verlangen. En je ziet ze piekeren, hè? Die concurrenten van Daniel. Waar kunnen we Daniel nu op pakken? Want ook koning Darius, of Darius, hoe je het ook zegt, die gaf Daniel een hele hoge plaats. Een man van goed 70, oké. Maar het was een wijs man en ik moet die hebben. En alle stadhouders moesten rekenschap aan hem afleggen. Maar weet je wat nou handig is als je rekenschap moet afleggen? Dat je iets van die ander weet, hè? Zo gaat het. Ik help jou, kun je dan zeggen tegen tegen je baas. Want ik weet ook wel iets van jou, dus ik help jou, dus jij helpt mij. Ik dek jou, dus jij dekt mij. Ik weet van jou iets, jij weet van mij iets. En zo, met elkaar houden we de balans in stand. Een soort evenwicht. Als je te veel gaat zeggen, dan weet ik je te vinden. En omgekeerd. Evenwicht. Maar bij Daniël is dat totaal uit balans. En ze kunnen Daniël dus nergens op pakken en ze piekeren zich suf. Ze kunnen dus nooit zeggen, als ze verantwoording moeten afleggen, van, nou ja, zeer geachte excellentie, als u dat zegt of dat van ons vraagt, dan weten we ook nog wel iets over u. Of bent u soms vergeten dat in die tijd er dat en dat gebeurd is? Net zoals de mensen zeiden tegen Pilatus. Als je deze vrijlaat, ze wezen naar Jezus, dan bent u geen vriendje van de keizer meer. Met andere woorden, dan weten wij wel iets te vertellen over u bij de keizer en wat te klagen. En dan kunt u het vergeten. Dan is het evenwicht ook zoek. Dat is wonderlijk, hè? Het is niet alleen dus in de politiek zo, niet alleen in het bedrijfsleven zo. Ik denk dat we ook vaak zo een beetje met elkaar omgaan. We houden elkaar wat in evenwicht, dat is wel handig. Ik weet iets van jou, jij weet iets van mij, dus ja, we zeggen elkaar niet te veel en dat gaat wel goed zo. Het is altijd wel weer spannend, want als de een uit zijn rol schiet. Maar Daniël, zou je toch denken, hij moet toch ergens op te pakken zijn? Maar is nergens op te pakken, wat ze ook bedenken. Saaie man, die Daniël. Even de vraag, zou je kunnen lachen met hem? Zou dat nou iemand zijn? Ja, hij is boven de 70. Maar stel je voor, toen hij nog 30 was of 40 was, of maar vooruit 50 of 51. Zou je nog een biertje met hem kunnen drinken? Wat denk je? Of dat is dan zo iemand waarvan je zegt van ja, nou, prima man, maar daar moet je eigenlijk niet mee omgaan. Moet je even eerlijk worden, hè? Is eerlijk zijn, is betrouwbaar zijn. Hetzelfde als saai zijn. Wat is saai eigenlijk? Of iets anders. Hè? Zou je zo bekend willen staan als Daniël? Als iemand uit één stuk waarvan mensen zeggen, nou daar kun je van op aan. Die is zo oer en oer betrouwbaar. Daar kun je op bouwen. Niet iedereen mag blijven zitten, hè, zo hoog aan de top. En soms, ja, saai. Soms vinden ondeugden dus gewoon leuk. En dat is gewoon zo. Dat vinden we toch ergens spannend. Maar oké. Weet je wat ze wel aan hem kunnen ontdekken? Dat ze zeggen, we kunnen hem alleen maar op zijn geloof pakken. Op dat heel saaie geloof van hem. Daar kunnen we op maar pakken. Saaie geloof, had Daniël een saaie geloof? Nou, eigenlijk wel, denk ik. Als je het vergelijkt met de mensen van toen. Hè? Van in de omgeving. Want ja, die hadden allemaal hun eigen goden en hun eigen godenbeelden. En als er dan weer een feest was voor een of andere god, en dat was er geregeld, dan maakten ze daar ook een groot spektakel van. He, er werden beelden rondgedragen van die goden. En er werden grote feesten met veel drank en veel vrouwen gehouden. Het was altijd wel gezellig, altijd wel wat te vieren. Maar een man die iedere dag 3 keer op vaste tijden bidt, is dat nou een leuke godsdienst? Die misschien samen met een paar anderen uit die ouderwetse boekrollen zit te lezen. Over lang vervlogen tijden. Die liederen zingen vol heimwee naar het land van vroeger. Is dat nou leuk? Is dat nou niet iets heel saais? Dit is een saaie godsdienst van Daniël. Tenminste, zo noem ik dat maar. Maar het is het enige waar ze hem op kunnen pakken. En dat doen ze dan ook. En ze zijn heel slim, ze gaan met Darius gaan ze zitten slijmen. koning, u bent zo geweldig, u bent geweldig, meer geweldig dan wie er ook is geweest. U bent zo geweldig, stel u voor nou dat er nou niemand de komende tijd iets aan iemand anders boven hem mag vragen. De komende 30 dagen bijvoorbeeld. Dan alleen aan u. Dan is het voor u gelijk heel duidelijk dat u de belangrijkste bent. Maar Darius die trapt erin. Hij is heel gevoelig daarvoor blijkbaar. Het is een gewoon mens Darius. En zo gebeurt het. Het is een wet van Mede en Perzen. Dat betekent dat daar kun je niet zomaar onderuit. Die kan niet worden herroepen. En hij trapt er dus in. En Daniel, wat zou hij doen? We weten het. Hij heeft zijn vensters open. Wij zouden zeggen, het is winter. Hij doet zijn gebed voor de maaltijd. En hij zit aan tafel. En hij doet de lampen aan boven tafel. En iedereen die op straat loopt, kan hem zien bidden. Hij heeft zijn handen gevouwen, zijn ogen gesloten, of hoe die ook bad. En ze horen hem bidden. Hij vraagt iets aan een ander. Hij vraagt iets aan God. Hij vraagt om genade bij God. En dan pakken ze hem en hij verdwijnt in de leeuwenkuil. Het enige waar hij op te pakken was, was zijn geloof. Zijn heel echte geloof. En zijn heel openlijke geloof. Niet zo dat hij zegt van even bidden zo, tussen neus en lippen door zo, even bidden zo. Heel duidelijk, hij zat daar. En ze hoorden hem. Met de lamp aan. Nou, ja, dat is automatisch de vraag naar ons toe, hè. Ja, we zijn natuurlijk misschien, of natuurlijk zeg ik, misschien wel op andere dingen te pakken. Dat mensen iets van ons weten. Die zeggen, ja, je gaat wel naar de kerk, maar ondertussen weet ik wel iets van je. Meestal zijn het kleine dingetjes, maar is er ook iets waar je voor gaat? Dat je zegt van, ja, daar ben ik op te pakken. Ze mogen alles van me afpakken en je mag alles van me hebben. Maar niet mijn geloof. Is dat wat je vasthoudt? Dat is wel de vraag die we meenemen. Er is een heel oud rijmpje. Misschien kennen de ouderen in de kerk die wel. Een oud versje. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Oud rijmpje. Maar je denkt erover na. En als je dat zingt. En we zingen trouwens heel vaak met de liederen van vandaag. Maar elke zondag. Zingen we dat eigenlijk altijd. Je mag alles van me afpakken. Maar God niet. Maar Jezus niet. Jezus. Hij lijkt eigenlijk ook wel wat op Daniel. Of Daniel lijkt op hem. Hoe zou hij nou geweest zijn, hè, toen hij jong was? Toen hij 12 was? Toen hij 16 was? Toen hij 18 was? Hoe zou hij nou gedaan hebben? Hij was onkreukbaar. En we weten het, toen mensen hem wilden veroordelen, toen moesten ze alles uit de kast halen, maar ze konden niemand vinden. Toen moest hij het zelf zeggen dat hij de zoon van God was. Nou, toen hadden ze ook niks meer te vertellen. Dat is het. Maar hoe was hij? Hoe was hij nou als jongen? Kon je leuk met hem omgaan? Of was hij die stille jongen die daar in de hoek van de klas zat, waarmee je zei van nou, ja, wat heb je aan hem? We denken vaak, maar ik denk dat dat iets is van een bedwelming. We denken vaak, gelovig zijn is saai. Want leuk zijn, ja, laten we eerlijk zijn, leuk zijn vaak de dingen die God niet wil. Vaak, hè? Daar kunnen we hard om lachen. Niet in de kerk, dan houden we het voor ons, maar ondertussen. Soms is dat zo. Laat ik het dan maar zeggen, soms is dat zo. En dat maken we er soms van. En we houden elkaar dat ook soms maar voor. We trappen er nog in ook. Maar ja, wat denk je ook? Paulus zegt, het loon, dus wat je krijgt als je zondigt, dat is de dood. Ik denk van, nou ja, wat moet je dan kiezen? Wat moet je dan kiezen? Dan hoor ik iemand anders zeggen in de Bijbel. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. En dan denk ik, dan is het opeens niet meer saai. Dan is het iets heel anders geworden. Saai, het geloof. Ja, als je zegt van, je kunt er geen soap van maken, inderdaad. Maar is leven saai? Of is de dood saai? Daar moet je eens over nadenken. Maar ja, Daniel, het is wel zo. Hij wordt in de kuil gegooid, in de leeuwenkuil gegooid. Je zou zeggen, het is een lekker hapje voor die leven. Dat is wel de consequentie van zijn saaie leven. En Jezus, die wordt aan het kruis genageld. Ook de consequentie van zijn saaie leven. Dus, wat wil je nou eigenlijk? Je wordt niet populair, met andere woorden. Daar wil ik 3 dingen over zeggen. Weet je wat ik nou mooi vind? Dat je bij de Heer Jezus en bij Daniel iets ziet van, God neemt het op voor hen. Dat is zo duidelijk. We zien het. Hè? Daniel die is ongedeerd. Komt hij uit de leeuwenkuil. God neemt het op voor hem. En we zeggen het ook niet zo vaak. Maar zo staat het ook in de Bijbel. God neemt het ook op voor Jezus. Hij laat hem niet in de dood. Hij is gekruisigd. Hij is opgestaan. Hij is opgewekt. En we weten dat dat ook voor ons is, maar het is goed om dat te zien, hè, dat de Heere God het opneemt voor degenen die het voor hem opnemen. Als jij het opneemt voor hem, neemt God het op voor jou. Dat is het eerste. Met andere woorden, ja, ik bedoel dus, succes verzekerd in het leven. Nou, niet het succes dat je zegt, ik ben de meest populaire figuur. Maar God neemt het op voor je. Tweede is, dan moet je kijken naar die koning, koning Darius. Die koning die was zo geweldig trots dat iedereen zei van, koning, niemand mag iets aan een ander vragen dan aan u. Maar hij raakt alles kwijt en hij erkent de God van Daniel. Hij gelooft in die God van Daniel. Hij ziet in die God van Daniel, of in Daniel, iets van de God van Daniel. Hij ziet een geweldige man en hij zegt, dat moet een geweldige God zijn. En je zou zeggen, hij komt tot geloof door die saaie Daniel. Ik denk dat dat nog steeds verwerkt. Hè? Wachten mensen op, niet op slappe christenen. Mensen die maar wat doen, die maar wat aanrommelen. En die maar een beetje christen zijn als het uitkomt. God zegent je. God neemt het op voor je. En je laat iets zien van wie God is. De derde. Nog iets over zeggen. Van waar wordt Daniel nou eigenlijk opgepakt? Ik zei er net. Zijn geloof. Maar het is wat meer. Het is eigenlijk zijn gebed. Daar wordt hij opgepakt. En waarom bad Daniel nou? Je kunt zeggen van, nou, Daniel bad om een statement te maken. Hè? Van, kijk, mij eens bidden. Ik trek me er niks van aan. Nou, dan denk je van, nou, dat is nog een hele goede vent. Hij die durft ergens voor te staan. Daniel staat met andere woorden, hè, met zijn geloof op de barricade. Kijk mij eens bidden, ik doe het toch. Net zoals een tijdje geleden, ik weet niet of je dat gezien hebt. Of je dat gezien hebt bij de klaagmuur. Ja, je kunt er van alles van vinden natuurlijk. Dat de vrouwen ook aan de klaagmuur willen bidden. Kun je best heel goede argumenten voor hebben. Maar als je daarvoor gaat demonstreren. Ik wil bidden. Ja, is het dan wel bidden? Of is het dan een statement maken? Nou, en voor Daniel was het dus geen statement maken. Hè, van laat ik het even zien. Laat ik eens even laten zien van hoe goed ik kan bidden. En hoe goed ik het kan opnemen tegen de koning en tegen iedereen. Waarom bad Daniël nou? Nou, omdat Daniël niet zonder zijn God kon. Dat is het hele verhaal. Daniël bad niet omdat hij zegt van, laat ik eens wat laten zien aan mensen, dat ik zo goed kan bidden. Maar omdat hij het zo nodig had. Omdat hij niet zonder God kon. Dus om, en dat helpt ons, om niet zonder God te kunnen. Heb je God nodig? Dat is een hele rare uitspraak. Moet je maar eens over nadenken. Om niet zonder God te kunnen, heb je God nodig. En zo is het. En zo leefde de Heer Jezus uiteindelijk ook. Hè? Ja, ook voor Daniël is hij gestorven en opgestaan. Maar zo leefde hij ook. Waarom bad de Heer Jezus? Niet om te laten zien aan zijn discipelen, zo moet je bidden. Ja, ze zien het. Ze zien het hoe hij bad. En ze willen het zelf ook op een gegeven moment. Maar hij bad om het contact met zijn vader te onderhouden. Zo leefde Jezus dus. En inderdaad, bij Jezus zie je dat dan veel sterker nog dan bij Daniël. Dat hij dat deed als de Messias van Israël. Om voor ons de God van ons leven te worden. Saai. Ja, wat is nou saai, hè? Ja, ik weet het ook niet zo goed. Het is maar wat je leuk vindt, hè? Zeg ik, maar het gaat wel om leven. En om het echte leven. Om leven tot een eeuwigheid. En als je die God vindt, met wie je kunt leven tot een eeuwigheid. Dan zul je zeggen van, ja, bepaalde dingen doe ik niet meer. Vind ik eigenlijk ook helemaal niet zo leuk meer. Maar dat geeft ook niet. Want ik ken hem. En ik vind het leven voor altijd. Amen. Blijven jullie staan? We willen samen danken en bidden. We willen ook bidden voor, ik heb ze gezien net, Els, waar zaten ze ook weer, Els Dijkstra en Martin Kleiweg, die donderdag hopen te trouwen. We wensen ook hen een heel gezegend huwelijksleven toe. We zullen ook bidden voor onze zuster Peels. We zullen samen danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we willen u heel hartelijk danken dat we hier bij elkaar in de kerk mochten zijn en dat het goed mag zijn om elkaar hier te mogen ontmoeten. En dat we mogen weten dat u ons het leven geeft, het leven dat alles overwint. We zijn misschien niet altijd zo geweldig en we lopen misschien niet altijd helemaal vooraan. Maar we mogen wel mensen zijn met toekomst, met hoop, met verwachting en daarom ook met levensvreugde. En het is zoals we gezongen hebben, geen levensangst, geen stervensnood. Dat is de kracht waar ik in sta. Van de eerste stap tot aan de dood leidt hij de weg waarop ik ga. We danken u dat we dat mogen horen. En we zien het in Daniël. We zien het bij de Heere Jezus. Geef dat we hem mogen volgen. Wees zo bij ons en zegent u ons. We danken u dat we hier bij elkaar mochten zijn en dat we zo met elkaar mogen zingen, met elkaar mogen luisteren, met elkaar hier in de kerk mochten zijn. We bidden voor allen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. En normaal gesproken is dat ook onze zuster Peels. We willen voor haar bidden in het ziekenhuis. Wees u haar goed en nabij. Ook al is ze heel oud geworden. We weten niet wat haar weg hier op aarde is, op deze aarde. Maar zorgt u goed voor haar, dat bidden we. We willen ook bidden voor Martin en Els. Als ze deze week hopen te trouwen, geef ze een heel goede tijd met elkaar. Een prachtige dag, maar ook een gelukkig leven samen. Wees u een goede herder en geef dat ze mogen merken dat het leven met u totaal anders is dan saai. Maar een leven vol vreugde, vol blijdschap, te midden van alles wat er ook zal komen op hun weg. Wees u hen nabij en zegent u hen. Wees u zo met ons allen, gaat u met ons mee deze week in. En we voelen ons wel bevoorrecht, Heere God, dat we zomaar kunnen doen en laten wat we willen. Niemand die een verbod ons oplegt om te bidden. En soms zijn we al zo bang om iets los te laten over u. We vragen van u, denkt u aan onze leeftijdgenoten in Noord-Korea en andere plekken van deze wereld, die zo heel anders christen moeten zijn, maar die volhouden. Wees u bij hen en laat u hen alsjeblieft volhouden. Denkt u aan de mensen om ons heen, onze leeftijdgenoten, onze klasgenoten, onze collega's, de mensen met wie we omgaan. Heere God, geef dat we op de een of andere manier iets mogen laten zien van u, de God van Daniël. Dat we iets mogen laten zien van wie Jezus is, ook door ons heen. En maak ons zo oprechte christenen. Niet laf, niet slap, maar staand in het geloof, in de hoop en de liefde. Heere, stelt u ons zo tot een zegen. Gaat u met ons mee naar huis straks. Zegent u ons ook vanavond als we hier blijven. Wilt u ons horen om Jezus wil alleen. Amen. We gaan nu zingen Wie is God behalve onze Heer. Daarna zullen we gecollecteerd worden. We zingen de geloofsbelijdenis. En daarna ontvangen we de zegen. En er staat nog onderaan de liturgie. Na de dienst is er voor alle jongeren die de catechisaties hebben gevolgd een afsluitende maaltijd. Nou staat het er zo alsof het een voorwaarde is. Je moet wel catechisatie hebben gevolgd. Anders is er niks te eten voor je. Nou, dat is niet de bedoeling. Het was eigenlijk alleen voor de jongeren van de catechisatieleeftijd. Dus heb je geen catechisatie gevolgd, maar wil je wel blijven eten, van harte welkom. Dat wilde ik wel zeggen. We gaan zingen Wie is God behalve onze Heer. Straks hier vandaan gaan onder de zegen van God, die ik u in zijn naam mee mag geven. Ga dan heen in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.
Thank you. zijn we weer.